Dames en heren, mag ik uw aandacht? Wilt u weer voor een moment zo rustig mogelijk blijven zitten, zo min mogelijk bewegen? Dan gaan we beginnen met het tweede deel.
Goedenavond, vrienden. We gaan uw vragen beantwoorden. Ik zal proberen duidelijk, kort en krachtig te doen. Persoonlijke vragen mocht u alleen stellen, krijgt u geen antwoord op. Eerste vraag schriftelijk binnengekomen graag.
Als jongelui verkeersongelukken krijgen die dodelijk zijn, hoe is dan de opvang bij u? Beleven zijn nadat ze zijn verpleegd en nog niet de overgang hebben aanvaard, nog de gewone aardse dingen zoals bijvoorbeeld autorijden, disco, concerten en dergelijke? En is dit dan alleen zo in hun fantasiewereld?
Meestal voelde zich na de overgang een beetje eenzaam. En dat is een bekend verschijnsel. Maar na enige recapitulatie worden ze dus over het algemeen aardig opgevangen. En dan ligt het aan hun eigen inhoud, hun eigen fantasiewereld. Wanneer ze in Zomerland komen, dan gaan ze nog naar de disco, hoor, heus. Dus gelukkig voor andere geesten dat alleen zij de muziek horen. Ik dacht dat het voldoende was.
Is het waar dat in juli 1947 bij Roswell in de Verenigde Staten een UFO neerstortte en dat de overblijfselen daarvan en van bemanningsleden in het geheim bewaard worden? En zo ja, waar?
Zover mij bekend is dit inderdaad juist. Ik meen dat het bewaard wordt in een ondergrondse plaats in Utah, maar met zekerheid durf ik niet te zeggen.
Wat is het paranormale weerbericht en kunt u nog één keer de betekenis van de kleuren geven?
De kleuren zoals wij ze hanteren zijn betrekkelijk eenvoudig. We spreken dus over rood vooral wat emotioneel is. Vies rood is dus niet prettig emotioneel. Over blauw al datgene wat cerebraal is en eventueel mystieke tinten heeft. Dan spreken we over geel voor al datgene wat levenskracht heeft. En over wit spreken we wanneer er dus een kracht is die eigenlijk alles duidelijk kenbaar maakt. En dus wel energie geeft, maar gelijktijdig tegenstellingen duidelijker doet worden. En alles dus in positief en negatief, dat is meer dan voldoende voor zo'n weerbericht. En dan wilde u een weerbericht hebben. Op het ogenblik hebben we te maken met rood invloeden die nog enige tijd aanhouden. Er zijn enkele korte blauwe perioden, zodat we enkele opvallende publicaties mogen verwachten. Waarschijnlijk aan het einde van de maand november. December hebben we ook nog een bekende wit lichtperiode, die komt heel vaak voor, valt deze keer iets vroeger, zodat de kerstdagen zelf daardoor niet worden betroffen en zelfs de eerste en vooral de tweede kerstdag een nogal onaangename rood invloed te zien geven die wat uitwerkingen heeft ook rond oud en nieuwe. U zou dus moeten rekenen rond de feestdagen op allerhand onaangename gebeurtenissen of tegenvallers, wanneer u tenminste uzelf niet weet te beheersen. Daarna krijgen we in januari een roezemoezige periode waarin geloofswaarden sterk naar voren komen. Je zou het kunnen zeggen, het is een kruising tussen geel en groen. Vele mensen zullen zich rond de 10e tot ongeveer de 20e januari aanmerkelijk energieker voelen. De maand februari gooit geen glazen stuk. Zal waarschijnlijk wel veel kouder zijn dan in de afgelopen 2 jaren, maar zal daarnaast een bijzonder helder wit licht geven. Er zullen verschillende dingen aan het licht komen en het is aan te nemen dat hierdoor een aantal verhoudingen, sociaal, economisch en politiek, sterk veranderen of althans een grote wijziging onderhevig worden. Is dit voldoende?
In het maandblad Sleutels van de Orde der Verdraagzamen werd vermeld dat Homo sapiens over 100 jaar niet meer bestaat. Hoe moet dit worden geïnterpreteerd?
Nou, in ieder geval niet in een uitroeiing. Maar wanneer dus een geestelijke ontwikkeling op de juiste wijze plaatsvindt, dan zou je in plaats van Homo sapiens kunnen spreken, ja, Homo superior, dat vind ik weer een beetje te ver gaan. Maar dan toch over de denkend spelende mens. De bewust denkend spelende mens. En ik denk dat we daar heel aardig naartoe gaan. Maar of dat binnen 100 jaar is, dat laat ik voor rekening van degene die de sleutels heeft uitgesproken.
Hebben de positief en negatief gerichte muonen, quarks, leptonen, etc. iets te maken met de geestelijke werelden die positief of negatief gericht zijn?
Nee, daar hebben ze niets mee te maken. Maar hun verschillen van lading zijn nu eenmaal belangrijk, omdat er een zeker evenwicht moet ontstaan in de ruimte. En het ontmoeten van tegengesteld gerichte ladingen gelijktijdig energieën vrijmaakt, waardoor het gehele proces zich kan voortzetten. En dat gebeurt voor een groot gedeelte in de ledige ruimte. En het gebeurt dan vooral in stofwolken met een dichtheid van ongeveer 25 tot 50 atomen per vierkante kilometer, per kubieke kilometer, neem me niet kwalijk. Voldoende?
Hoe kan je een open derde oog zo goed mogelijk gebruiken?
Wanneer het eenmaal open is, moet je dan mee kijken. En dat doe je vaak het beste door je ogen even dicht te doen.
Als je met ogen dicht een sterk fluoriserende kleuren en gouden letters en vormen kan projecteren, is er dan sprake van een geopend derde oog?
Dat is niet met zekerheid te zeggen. Wanneer het een waarneming is, dan moet het namelijk in de feiten een bevestiging vinden. Wanneer het alleen blijft bij die projecties, kan er mogelijk ook sprake zijn van een deel van uw innerlijke wereld, of zelfs van uw fantasie- en emotiewereld, die op een dergelijke wijze voor uzelf verbeeldt.
Wat acht u het kenmerkende verschil in zelfbeleving tussen de hypnotische en mediamieke trance? En zijn er ook overeenkomsten?
Er zijn zeer veel vormen van mediamieke trance. In sommige gevallen zijn ze vergelijkbaar met de hypnotische trance, omdat hier dus in feite de wil van een andere persoonlijkheid domineert en de suggestibiliteit de eigen persoonlijkheid grotendeels uitschakelt. Wanneer je echter een zuiver hypnotische trance hebt, dan heb je te maken met een mens die dus gedomineerd wordt door een medemens. Heb je te maken met de zuiverste mediamieke trance, dan heb je te maken met een innerlijke toestand waarbij het ik zich niet meer van zijn stoffelijke omgeving bewust is, daar ook niet reageert en gelijktijdig het voertuig wordt van een ander bewustzijn dat dan in staat is dit lichaam te bespelen en daar mededelingen door te geven en eventueel zelfs krachten eruit te stralen.
Hoe kan men het beste een hypnotische trance induceren en hoe kan men het beste een mediamieke trance opwekken? Zijn er verschillen en overeenkomsten in deze inductiemethode?
U kunt een mediamieke trance niet induceren tenzij u uitgaat van een hypnotische trance en eventueel deze overbrengt langzaam maar zeker tot een auto-hypnotische suggestie die gevolgd kan worden. U kunt dat doen door posthypnotische suggesties te geven aan zo iemand. Maar mediamieke trance in zichzelf ontstaat door de samenwerking van geest en stof en kan dus niet zuiver stoffelijk geïnduceerd worden.
Hoe verschillen de hypnotische en mediamieke trance onderling op psychisch en geestelijk niveau?
Om het heel simpel te zeggen, bij de hypnotische trance blijft het eigen bewustzijn wel aanwezig, maar is de eigen wil en het eigen voorstellingsvermogen tijdelijk niet in staat op de realiteit te reageren zonder de dominerende invloed die daar betekenis aan geeft. In de mediamieke trance is er sprake van een ik-vervreemding, waardoor een nieuwe uitdrukkingsmogelijkheid ontstaat die al dan niet gereleerd is aan de eigen persoonlijkheid van een medium. Dat is dus het grote verschil. Ik had het al gezegd, maar ja goed, ik heb dat nog een keer gezegd.
Nog één vraag over. Kan een hypnotiseur met behulp van geestelijke kracht ook een mediamieke trance opwekken? En hoe zou hij dat dan moeten doen?
Wanneer u als hypnotiseur zelf met de geest in contact staat en deze contacten een werkelijkheidswaarde hebben die u bijvoorbeeld door waarnemer of kleine prognoses uzelf kunt bewijzen, dan kunt u dergelijke energieën, mits u ze als juist en goed ervaart, verzoeken om dus de beheersing over te nemen van een hypnotisch sujet. In dat geval zal de mogelijkheid van een mediamieke trance kunnen ontstaan. Verder kan ik u helaas geen aanwijzingen geven.
Is het waar dat er een monnik in Tibet geleefd heeft die Narayen heette en die zo verzot was op piramides dat hij een gelofte deed dat elke piramide die gebouwd werd dat hij daar zijn krachten aan zou inleggen?
Het is mogelijk, maar het is mij niet bekend.
Zegt de naam Eindavia u iets? Het zou uit Burma komen.
Alweer? Spijt me.
Iemand verliest steeds weer dingen, soms jaren geleden. Vrienden bezoeken hem af en toe en na het bezoek krijgen de vrienden stevast de schuld dat ze iets van bijvoorbeeld die meneer Harry gestolen hebben. En dit zijn dan steeds dezelfde voorwerpen, bijvoorbeeld een rood zakmesje. Is dit een... Nou ja, is er iets aan te doen in ieder geval?
Ja, er is wel iets aan. Er is wel iets aan te doen. In de eerste plaats moet de persoon zichzelf realiseren dat hij zelf schuld is aan het verlies. Punt 1. Punt 2. Men moet zich geen zorg maken over het verlies. Men moet gewoon zijn tijd afwachten. Wacht na het verlies ongeveer 12 uur. Probeer daarna mentaal het beeld op te bouwen van hetgeen u verloren hebt. In 9 van de 10 gevallen krijgt u dan een inval en kunt u het vinden. Klaar.
Kunt u iets zeggen over de historie van invasies van buitenaf in ons zonnestelsel? Iets over de rassen die dat deden en hun doelstellingen en dergelijke?
Nou nee, dat zou ons te ver voeren. Het is vragentijd, geen lezingentijd. Maar om het heel kort te zeggen, invasies hebben niet plaats gehad. Wel zijn een aantal landen op aarde geweest. En daarbij zijn er onder meer in het gebied van Eufraat en Tigris enkele geweest. Er zijn er een aantal geweest in Noord-Afrika. Er zijn er ook een aantal geweest in Zuid-Amerika en later in Mexico. In deze laatste twee gevallen is er sprake geweest van een langer verblijf van ruimtevaarders, omdat ze hun vaartuig moesten herstellen. Daardoor zijn ze het prototype geworden van goden die later vereerd werden.
Dringen inspiraties altijd binnen via de chakra naar het hersenbewustzijn? En welke chakra worden er dan geactiveerd bij een geestelijke inspiratie? En waarom juist deze?
Ze dringen door op grond van de afstemming van de aura. Wanneer bewustere contacten plaatsvinden, die zou ik dan niet meer gewoon een inspiratie willen noemen, want ze zijn iets meer dan dat, en er is een wisselwerking mogelijk, dan zal dat over het algemeen gaan van de EO-bladen van de chakra. En die beginnen, zoals u misschien weet, op de borst in deze combinatie. En gaan dus verder bij het keelkop, voorhoofd en kruinchakram. Het zijn dus tenminste ten dele ontplooide hogere chakrams die betrokken zijn. Maar dan is de wisselwerking.
Een harmonie kan met kosmische kracht ontstaan. Onder welke condities gebeurt dat of wordt dit gestimuleerd?
Wat voor harmonie? Postharmonie? Fanfare? Drumband? Majorettekoor? Nee, u, neem me nou niet kwalijk. U komt er heel eenvoudig aan, een harmonie kan kosmisch worden op. Nee. Een harmonie kan ontstaan doordat bepaalde in alle mensen aanwezige invloeden tijdelijk zo sterk worden gewekt dat door de ontstane dominantie alle geschillen tijdelijk wegvallen en een harmonische sfeer wordt opgebouwd waarbinnen dan bovendien eventuele manifestaties van gemeenschappelijke krachten of geestelijke krachten en waarden mogelijk zijn. Dat wel. Voldoende?
Bij Bombay bevindt zich op een eiland de grot van Elephanta. Wat is het oorspronkelijke gebruik geweest en wie waren erbij betrokken?
Zou me te ver voeren om daarop door te gaan. Ik heb erover op dit moment zeer summere gegevens. Sta me toe om dus verder te gaan.
Vraag naar de bekende weg. Wie wordt de Amerikaanse president en waarom niet?
Ja, als u zegt waarom niet, dan moet ik zeggen Reagan, omdat hij een stomiteit uithaalt en bovendien een heel lichte attack krijgt, kort voor de verkiezingen, iets waar Mondale dan ongetwijfeld gebruik van zal maken.
Kan hysterie het gevolg zijn van sterk erfelijke belasting en kan zo iemand daarom gevrijwaard zijn van schuld, er niets aan kunnen doen?
Schuld is iets wat je in jezelf ervaart. Schuld is geen kosmische waarde. Als zodanig kun je zeggen, hysterie, dat wil zeggen bepaalde psychische en eventueel fysieke onevenwichtigheid kan erfelijk worden overgebracht. Zover het dus het brein betreft en zover het lichaam betreft. Iemand die in een dergelijke toestand bepaalde daden stelt, is daarmede aansprakelijk zoverre men zelf betrokken is bij het opwekken van de toestand waarin deze tijdelijke onbeheerstheid ontstaat. Zelf zal men dit als juist of niet juist ervaren, voelt men het als schuld, dan heeft men schuld. Schuld is namelijk een besef en geen kosmische waarde, nogmaals.
Wat is de oorsprong van de beelden op Paaseiland? Wat houden ze in? Gaat het hier om een van de zogenaamde heilige plaatsen op aarde? En kunt u er een aantal noemen?
Nee. Elke keer komt u aandragen met iets wat een hele lezing vergt. Heel eenvoudig, het zijn voorouderbeelden. Oorspronkelijk waren het beelden van oude vorsten en wel van de zogenaamde reuzen of giganten die in die tijd hebben geleefd, onder andere in de huidige Indonesische archipel en bepaalde delen van Noord-Afrika. Deze stam heeft later dus zich enigszins verbreid en was gedecimeerd. Ze zijn toen leiders en vorsten geworden van een ander volk. Dit volk heeft oorspronkelijk hen uitgebeeld als helden en op altaar geplaatst. En ze werden daar dus opgeroepen om raad te geven. Later heeft men dit ook gedaan voor andere voorouders. En zo zijn uiteindelijk de vele voorouderbeelden van Paaseiland ontstaan. Ik hoop dat het voldoende is.
In Amsterdam gebeuren veel dingen op gebied van de sociale bewogenheid. Vernieuwingen en zo. Maar waarom is Den Haag altijd centrum geweest van geestelijke activiteit? Transmediums en zo.
Nou, dat is heel eenvoudig. Voor transmediumschap en bepaalde geestelijke activiteit heb je rust nodig. En die kun je in Amsterdam met alle bewogenheid vaak niet vinden.
Is de Birmaanse meester Ueka u bekend? En zijn zijn materialisaties
geen commentaar.
Echt? Is de evolutie van achter naar voor of van voor naar achter?
Ja, als je het heel goed bekijkt en je probeert de evolutionaire vorm in de moderne mens te ontdekken, dan zou je zetten in de voor en achter of van achter naar voor, het is het heen en weer. Maar evolutie is een aangenomen proces, waarbij we wel moeten beseffen, evolutie vindt niet geleidelijk, maar sprongsgewijze plaats, punt 1, en ontstaan voortdurend terugvallen, dus een soort revolutie eigenlijk, waarna echter het oorspronkelijke verdere vormingsproces wordt voortgezet.
Zit het zelf in het denken of zit het denken in het zelf?
Ja, als ik dus kijk naar het denken en de bekrompenheid waaronder het vaak leidt, moet ik zeggen het zit in het zelf. En het zal een leven moeten uitzitten voor het vrij wordt. Maar het ik in zichzelf heeft bewustzijn. Denken is het uitbeelden of verbaliseren van dit bewustzijn, zover dit aan de hand van waarnemingen, ervaringen en in het ik bestaande beelden dus mogelijk is. Het denken is de uitbeelding van waarden van het ik. En je zou dus kunnen zeggen, het ik is uiteindelijk datgene wat het denken mede in stand houdt en de oorspronkelijke waarde waaruit het denken voortkomt. Voldoende?
Hoe herken je van jezelf dat je kan magnetiseren?
Heel eenvoudig, een ander heeft hoofdpijn, je hebt er medelijden mee, je strijkt over het haar, die ander die zegt ineens, god, ik voel me veel beter. Met andere woorden, wanneer u denkt dat u zou kunnen magnetiseren, probeer eens of u beter bent dan aspirintje. Gezonder bent u in ieder geval dan. U zult ontdekken dat u met die kleine dingen wat kunt doen. Hebt u zelfvertrouwen, dan leert u langzaam maar zeker ook u beter in te stellen op de patiënt. En dan komt u tot een soort, ja, zeg maar instinctieve diagnostiek, waardoor u bovendien op de juiste wijze leert instralen en kracht geven.
Wat is bezetenheid? Hoe herken je dat? Hoe kom je eraf en hoe blijf je er vrij van?
Onder bezetenheid wordt gemeenlijk verstaan ofwel een toestand van persoonsverdringing door een entiteit, dan wel een aanhaking in de aura van een entiteit. In beide gevallen wordt de oorspronkelijke ik-figuur, zoals je die kent, dus ten dele verstoord. En de verschijnselen daarvan zijn over het algemeen een tamelijk vergevorderd schizoïde gedrag. Wanneer we dan verder zeggen, wat kun je er tegen doen? Wanneer het entiteiten zijn die verdrongen hebben, dan heb je inderdaad een exorcist nodig. Het gaat hier om in feite een gemeenschappelijke hysterie, waarbij een zodanig sterke spanning ontstaat dat het vreemde bewustzijn niet meer in staat is oorspronkelijk bewustzijn te verdringen en onderdanig te houden. Daardoor keert de oorspronkelijke persoonlijkheid terug en is dus de ander uitgedreven. Bij een aanhaking kan men beter werken met een medium, omdat je in een dergelijk geval een contact met de entiteit kunt bereiken, waardoor deze vrijwillig en zonder schade voor beiden de aura voorzichtig verlaat. Voldoende?
Hoe houd je je vrij daarvan?
Je houdt je vrij daarvan door te zorgen dat je je niet laat meeslepen in eenzijdigheid van denken, van begeren of van handelen. Want het zijn eenzijdigheden waardoor aanhakingen en aanhechtingen vooral tot stand worden gebracht. Het zijn ook dergelijke eenzijdigheden die je vatbaar maken voor dominante geestelijke invloeden, die een beroep doen op alle kwaliteiten die je in je eenzijdigheid hebt ontwikkeld.
Wilt u, Sivoplet, ditmaal wel iets vertellen over de respectievelijke persoonlijke kleuren indigo en turquoise?
Geen commentaar.
Hoe kan men weten door een goede, voor het ontwikkelen van gaven, leidinggevende entiteit te zijn benaderd?
Dat is heel eenvoudig. Wanneer de entiteit die u benadert goed is, dan zult u zich altijd lichtend, rustig en sterk gevoelen na de contacten daarmee. Punt 1. Wanneer het gaat om de ontwikkeling, dan zullen al die fasen van de ontwikkeling een grote mate van geleidelijkheid te zien geven en meestal gepaard gaan met dromen of visioenen waarin een zekere positiviteit en geestelijke beleving de aandacht vragen.
Kunnen theologische opleidingen niet beter maar gesloten worden?
Dat moet u aan de paus vragen. Een theologische opleiding is uiteindelijk een opleiding die gebaseerd is op het zoveel mogelijk reëel maken van bepaalde waarden waarop men een filosofie heeft opgebouwd die gezien het menselijk gedrag niet te handhaven is.
Bhagwan geeft verschillende vormen van meditatie om een mens te bevrijden van zijn ego. Laat het ego vallen, geef het onechte over zodat je echt kunt worden. Alleen maar zijn. Door je over te geven bereik je voor het eerst de staat van zijn. Graag uw mening.
Als ik het zo hoor zeggen, zonder verdere commentaar, zou ik haast moeten overgeven. Het ik namelijk geeft zichzelf niet op, het ik wordt zich van zichzelf bewust. En daardoor van zichzelf niet als een begrensd gebied, maar als een deelgebied in een totaliteit. Daarbij blijft het ik wel degelijk bestaan. Een mens kan inderdaad leren, door meditatie en anderzins, om deel te worden van die totaliteit en daaruit krachten te putten, daaruit weten te putten aan de ene kant. Aan de andere kant daardoor zijn leven op de meest juiste wijze in te delen. Maar dan moet je er wel bij onthouden dat het niet gaat om het ik te verloochenen. Het gaat erom om dat ik harmonisch in te voeren in het geheel, dat je langzaam maar zeker leert beseffen. Ik meen ook dat Bhagwan in verschillende van zijn lezingen daar ook de nadruk op heeft gelegd, hetgeen u echter niet citeert, misschien omdat sommige volgelingen het prettiger vinden om het ik maar helemaal weg te cijferen, daarbij tenminste van alle lastige verklaringen aan jezelf bevrijd.
De vrijmetselarij van voor 1700 na Christus, wat is daarvan over?
Een paar symbolen, troffeltje, voorschoot. Maar er zijn een aantal van de leerlingen van overgebleven, maar die zijn tijdens de debatjes, tijdens voorhofsbijeenkomsten en dergelijke over het algemeen wel lichtelijk vertroebeld, waarbij bovendien gezegd moet worden dat de oorspronkelijke zuiver geestelijke bedoeling van bepaalde loges door de zakelijke bedoelingen van de leden van die loges soms overvleugeld worden. Maar het wil niet zeggen dat alle waarden teloor zijn gegaan. Het wil alleen zeggen dat een deel van de oude waarden nu in ritualen is verpakt, waarvan de zin en de betekenis een deel van de leden toch grotendeels ontgaat, vooral wanneer het gaat om de geestelijke beleving die er in feite mee bedoeld wordt.
Hebben jezuïeten een goede denkwijze?
Dat ligt aan het standpunt dat u zelf inneemt.
Ja, ze hebben geen denkwijze.
Een jezuïet heeft deze denkwijze. Ik heb gelijk, om dit gelijk waar te maken, mag ik alles zeggen, alles zijn en alles doen, mits dit dienstig is aan de zaak die ik dien. Dientengevolge is men verdienstelijk op het ogenblik dat men de zaak dient, ofschoon men daarmee aan de mensheid en aan zichzelf geen dienst bewijst. Dit laatste vind ik geen redelijke benadering, maar vanuit het jezuïtisch denken kan dit inderdaad goed gepraat worden. Het is dus een filosofie van de verontschuldiging, waarbij men de dwang, de eenzijdigheid, die men anderen oplegt, in feite verontschuldigt door een juistheid die men in zichzelf hoopt te ontmoeten zonder ze ooit waar te maken. Ik wil hier bijvoegen dat het systeem van Loyola voor bepaalde meditaties en contemplaties inderdaad bij leden van de Jezuïtenorde vaak gevoerd heeft tot het ervaren van een soort innerlijke verlichting die dan foutievelijk werd gezien als een bevestiging van de leerstelligheden die anderen al hadden uitgevonden.
Waartoe wordt helderhorendheid ontwikkeld?
Waarschijnlijk om geestelijk niet doof te zijn. Helderhorendheid wordt ontwikkeld op het ogenblik dat je dus gevoelig wordt voor bepaalde trillingen. En zo die trillingen ontvangen, dus omzet in auditieve hallucinaties. Met andere woorden, je hoort niet werkelijk de stem. Maar er is iets wat jou in je brein zo beroert dat je het alleen kunt vertalen door een stem die tot je spreekt. Dat is dus helderhorendheid.
Volgen menselijke entiteiten de evolutie van dier tot mens of begint de menselijke incarnatiecyclus vanaf het moment dat dieren zo ver geëvolueerd zijn dat incarnatie interessant wordt en voldoende mogelijkheden biedt?
Als je eenmaal mens geweest bent, heb je de voorkeur voor de mens. Maar voor je een mens geweest bent, was je een beest. En dat kun je soms in je menselijke gedaante nog niet eens vergeten. Dus er is een dierlijke reeks vooraf gegaan aan een groot aantal van de incarnaties die thans in menselijk gedaante op aarde zijn. Er zijn daarnaast ook incarnaties die dus wel een stoffelijk bestaan hebben gekend, maar niet op aarde lang geleden. Het zijn meestal degenen die een taak op aarde proberen te vervullen in deze tijd.
Was de schilder Rafaël een incarnatie van de profeet Elias?
Nou nee, dan had hij wel hemelse geschilderd.
Kan de mens zich in de komende tijd weer zoals in het verre verleden ongeslachtelijk voortplanten middels de in de aarde levende krachten?
Voorlopig is dat in ieder geval nog niet het geval. En ik ken een hele hoop mensen die daar dankbaar voor zijn.
Welke conceptie ligt aan het universum ter grondslag?
Dat is moeilijk te zeggen omdat we de bron niet weten. Wij achten het waarschijnlijk dat een bestaand evenwicht van krachten verstoord is door een invloed die wij dan een goddelijk ingrijpen noemen. Of schoon we niet precies weten of zij misschien uit een naburig heelal heeft plaatsgevonden. De Big Bang is dan in zichzelf het oorspronkelijke bestaan waaruit de sterrenhemels van uw huidige continuum zijn voortgekomen. En daarbij schijnen de regels bepaald te zijn door de stuwsnelheid en de onderlinge verwijdering plus de massawervelingen die ontstaan zijn op het eerste ogenblik. En daardoor is alle samenhang, tot zelfs die van de atomen toe, in dit heelal bepaald. Maar of we kunnen zeggen het is een god die het heeft gedaan of het is iemand anders die we de schuld moeten geven, ik weet het niet.
Hoe moeten we het begrip geschiedenis omschrijven?
Geschiedenis kunt u het best omschrijven als de duiding van enkele feiten uit het verleden op een zodanige wijze dat men er zich in het heden op kan beroepen.
Heeft het atoom bewustzijn?
In zekere zin heeft het een bewustzijn. Het is zich dus bewust van zijn eigen wetmatigheden. Het is zich bewust van de baanverspringing van elektronen. Het is zich bewust van veranderende verhoudingen in de kern wanneer de totale atoomwaarde zich wijzigt. In zoverre is er dus sprake van iets wat we bewustzijn zouden kunnen noemen. Het is echter niet te vergelijken met menselijk bewustzijn. En op dezelfde manier zou je kunnen zeggen dat een berg in zekere mate van bewustzijn heeft, omdat ze zich van vormveranderingen en spanningen wel degelijk bewust is. Dat wil zeggen, ze worden ervaren, maar ze kunnen niet beheerst worden of veranderd. Voldoende?
Is de geest uit de materie of is de materie uit de geest ontstaan?
Zover wij weten is de materie ontstaan en is de geest afzonderlijk ontstaan. Welk van beide het eerst is geweest, lijkt me moeilijk te zeggen. Ik kan niet zo ver terugkijken. Maar zeker is dat de binding met de materie pas dan ontstaat wanneer een geest in zich een bewustzijn heeft waardoor het onderscheid kan maken tussen ik en niet ik. Meer is niet nodig. Op dat ogenblik zijn bindingen met de materie mogelijk, welke voeren tot een ik-definitie die meer omvattend is, waardoor ook complexere materiële vormen kunnen worden bezield. Daar waarin de materie de bezieling plaatsvindt echter, vindt ook de vorming plaats en begint gelijktijdig een soort tijd te tikken, waarbij dus verschijnselen achtereenvolgens gaan optreden en gelijktijdigheid van verschijnselen voor een groot gedeelte ongedaan wordt gemaakt.
Blijft de ziel in de astrale wereld na de dood neerzien op het gemummificeerde lichaam zoals in Egypte in de tijd en blijven ze daarmee verbonden?
Wanneer het astraal lichaam door de ik-gedachte van het geest geworden ego dus bezield blijft, kan deze vorm inderdaad blijven bestaan. Ze is dan een voertuig en heeft geen zelfstandig bestaan. Ze kan dan wel neerzien op het gemummificeerde lichaam, maar dan toch alleen wanneer het werkelijk ik, de K en niet de ba, dus is de baas, de K neerkijkt door de ba en zo het lichaam ziet. Is voldoende?
Wat zijn mysterieplaneten en hebben ze invloed op de ontwikkeling van mens en wereld?
Mysterieplaneten zijn de astrologie, die planeten waarvan men veronderstelt dat ze er zijn, zelfs berekend heeft welke baan ze moeten lopen, zonder dat ze astronomisch zijn waargenomen. Hebben ze invloed op de mensen? Wanneer we nagaan dat bepaalde horoscopen heel juist werden gemaakt toen we nog maar werkten met 7 planeten, is het niet waarschijnlijk dat deze een groot verschil uitmaken.
In hoeverre kan het eten van vlees schadelijk zijn voor de geestelijke ontwikkeling en is in verband hiermee macrobiotische voedingsleer ideaal?
Laat ik het zo zeggen. Wanneer je de vleesvoeding beperkt, is dit in vele opzichten voor het lichaam beter en daardoor ook voor de geest. Maar dit wordt bepaald door de conditie en omstandigheden waaronder je leeft, het energieverbruik dat je hebt en de eiwitbehoefte die voor je bestaat. Macrobiotische voeding kan voor sommige mensen uitstekend zijn, maar de meeste mensen zijn niet voldoende kip om een dergelijke voeding als volledig bevredigend te ervaren.
Wordt men op een bepaald moment in een bepaald gezin geboren omdat men dat moment uitgekozen heeft en daarmee gekozen heeft voor een bepaalde astrologische invloed, of omdat men gekozen heeft voor die bepaalde ouders omdat men met hen een karmisch iets wil oplossen?
Mag ik een tegenvraag stellen? Kiest u het ogenblik waarop de trein vertrekt die u nodig hebt, of stapt u in die trein omdat ze vertrekt om een vastgesteld ogenblik? Een conceptiemogelijkheid ontstaat op een gegeven ogenblik. Op dat ogenblik dat de eerste celdeling begint, is er het signaal waardoor de aanhechting die de latere bezieling betekent mogelijk wordt. En dat wil dus zeggen dat je afhankelijk bent van omstandigheden, en die omstandigheden bepalen dan ook eventueel onder welk teken je geboren wordt.
Wordt er een middel tegen kanker ontdekt en zo ja, op welke termijn?
Er zijn al enkele middelen ontdekt die althans bepaalde vormen van kanker en bepaalde stadia van kanker redelijk afdoend bestrijden. Dat wil dus zeggen dat op het ogenblik de basis reeds is gelegd en dat een redelijke bestrijding van kanker, mits niet in een vergevorderd stadium, denkbaar is binnen 7 à 8 jaren, omdat de klinische proeven met bepaalde producten en bepaalde behandelingswijzen praktisch zijn afgesloten. Daarnaast komt men dan tot een totaal nieuwe benadering op basis van een voedingsleer. Deze blijkt ook in vele gevallen afdoende te werken, maar ze is nog niet volledig aanvaard. Ze wordt echter wel onderzocht en de proeven wijzen op een redelijk resultaat daarvan, maar niet een alomvattend. Voldoende?
Was Jezus lid van de Essene gemeenschap?
Dat hebben we al beantwoord.
Wat is de oorzaak van het overlijden van de componist Mozart?
Ik zou het u niet durven zeggen op het ogenblik. Als ik hem ontmoet, zou ik het hem toch eens vragen.
Kunt u iets vertellen over de waarde van de beweging die Subud genoemd wordt?
Om het heel kort te zeggen. Waar je een begrip van eenheid plus van eigen dienstbaarheid ontwikkelt, kun je daardoor inderdaad voor de mensheid grotere betekenis krijgen. Dat wil niet zeggen dat alle stellingen van de leer zonder meer juist zijn.
Wat is er waar van reïncarnatie of incarnatie en is daar ectoplasma voor nodig of een ander soort plasma?
Ja, plassen mij. Lijkt manneke wel. Ectoplasma is in feite een soort levensplasma, levensenergie plus wat astrale materie. Dus dat is niet nodig. Een incarnatie vindt plaats op het ogenblik dat een geest zich dermate harmonisch gevoelt ten aanzien van een bepaalde omgeving, een bepaald milieu, en daar bovendien een mogelijkheid tot bevruchting aanwezig is of geschied is, dat daardoor een instelling op deze sfeer mogelijk wordt en een aanhechting aan de vrucht. Dat is dus bij incarnatie het geval. En reïncarnatie is ook heel eenvoudig. U dacht toch niet dat u alles in de kosmos kon leren in één leven? Nou, daarom gaat u regelmatig op herhalingsoefening.
Wat vindt u van alle verhalen door profeten, Nostradamus, over de toekomst van de aarde, de vernietiging door vuur, oorlogen, aardbevingen?
Er zijn zeer veel profeten die het einde van de wereld hebben aangekondigd, soms zelfs op zeer bepaalde ogenblikken. Tot nog toe hebben ze ongelijk gehad. En wanneer zoveel ongelijk hebben gehad, neem ik aan dat anderen dat eveneens zullen hebben. Bovendien wil ik erop wijzen dat Nostradamus dergelijke vernietigingen wel aankondigt. En ook bijvoorbeeld, hoe heet die, Jacobus Boehm, geloof ik, hè? De schoenmaker uit ergens bij Turingen, dacht ik dat hij woonde. Die heeft dat ook gedaan. Maar zij verkonden niet de ondergang van de wereld. Wat ze wel aankondigen, zijn oorlogen, grote vernietigingen en absolute verandering. Daar komt verder bij dat deze profetieën over het algemeen nogal versleuteld zijn opgesteld, zodat een ieder ervan kan maken wat hij wil. En dat is natuurlijk heel erg vervelend. Ze hebben van Napoleon in de tijd al het beest gemaakt, daarna kwam Hitler aan de beurt. En er zijn sommige mensen die nu beweren dat Lubbers het is, maar die berekeningen kloppen niet helemaal.
Het is tijd, we kunnen niet meer verder, ik heb nog wel een paar vragen.
Nou, we nemen nog twee vragen en een slotwoord en dan eindigen we.
Waarom gebruiken de sprekers van de ODV zelf nooit schuttingtaal, ook als deze eigenlijk praktischer en duidelijker is, en zeker in deze Aquariustijd er geen bezwaar tegen zou zijn?
Omdat we bezwaar tegen hebben die woorden te gebruiken die onrijpe geesten neerkalken op de puien van anderen.
In de zogenaamde gekkenhuizen mag veel meer en bestaat er soms een veel grotere openheid dan daarbuiten in deze geordende maatschappij. Wat kunnen we allemaal wel van ze leren?
Waarschijnlijk kunt u van ze leren dat al te goed andermans gek is. En dat een ieder die zich aan alle regels houdt die anderen stellen, daardoor, fijn trekt u de eigen conclusie, maar u komt niet in een inrichting. En daarmee heb ik de twee vragen beantwoord die ik beloofd had. En zullen we overgaan tot slotwoord. U kent waarschijnlijk de procedure, zo niet zal ik ze nog eventjes heel kort zeggen. U geeft drie woorden, ook niet meer en ook geen hele zinnen. Hè? Gewoon drie woorden, dat wordt de kapstok waaraan ik nog een slotgedachte wil ophangen.
Toeval.
Begrip. Nou, als we enig begrip hebben voor het toeval, zullen we vol vuur de mogelijkheden te lijf kunnen gaan. Want wij zeggen toeval omdat we nog niet weten hoe al te samen komt en hoe het heel patroon van alle leven te samen verweven is tot ene werkelijkheid waarin het schijnbaar toeval door ons zelf wordt geleid tot daad en tot beleving en tot bestreving en een kracht waaruit het eigen ik ondanks alles toch heeft voortgebracht de zekerheid van eigen leven. Maar ja, wie wil dan niet het vuur, de kracht, de werkelijkheden aan zijn geven waarvan hij droomt. Terwijl hij schroomt erkennen wat er werkelijk in hem leeft. Wie dat wat in hem is, erkent en dat gestalte geeft, die kent de wet en niet het toeval. Hij kan de zaken bewust beleven. Hij kan bewust bestaan en zal het toeval niet meer als een schijnbaar noodlot ondergaan, waarin het begrip voor hem verdwijnt. En onrecht schijnbaar hem het beleven heeft gegeven. Er is één wet, één kracht, één werkelijkheid, één harmonie. En wie die kracht verstoort en wie de melodie van de oneindigheid verbreekt tot noten, die vindt, en dat is schuttingtaal, aan eigen sombere kloten het toevalsnoodlots fatumdicht verhaal. Want het toeval bestaat omdat we zelf kiezen. Het toeval, dat is wat onbeseft zelf wij zijn. Het noodlot, dat is dat wat wij in ons verliezen wanneer we niet deel van totaliteit kunnen zijn. Achtervolgd door het noodlot wanneer we niet meer begrijpen hoe zelf wij scheppen het eigen bestaan en breken uit alle mogelijkheden onszelf die ene bepaalde baan die het onmogelijk maakt aan het lot te ontkomen. Zelf geschapen, zelf gemaakt. Al wordt in gedachten en vaak ook in dromen dat noodlot als onbegrijpelijk gevraagd. Dus zoekt u naar het vuur van de werkelijkheden. Zoekt u naar het licht van de werkelijke kracht. Besef, al wat leven u schijnbaar zal geven, hebt ge zelf mede tot aanzijn gebracht. En al wat ge zijt, in het begin was gekozen. En al wat ge werd, hebt ge zelf meegemaakt. Aanvaard dan het leven. En al uw gegeven, ook toeval en noodlot. Voel u niet mismaakt, maar leer steeds beter uzelf te wezen. Leef met uzelf, van uur tot uur. Leer krachten te putten uit geestelijk leven, de geestelijke kracht en het geestelijk vuur. En durf als een mens, zelfstandig te leven. Spreek niet van noodlot, van toeval en meer. Spreek van de werkelijkheid. Van harmonieën die jezelf verbeeldt in dit leven en meer nog in andere levens en dreven van sferen, totdat je uiteindelijk leert te begrijpen en dan niet meer verder behoeft te leren en bevrijd bent van noodlot, van toeval, van leven, voortgebracht door het eigen zijn, het eigen onbewuste streven.
Zo, nou,
als jullie het daar niet mee kunnen doen, spijt het me. En als je er wel mee kan doen, doe er wat mee. Hè? En beklaag u niet over het noodlot, als ik u een raad mag geven. Nog over anderen. Maar realiseer u dat u zelf alles mede tot stand brengt, wat u nu misschien beschouwt als een onrecht dat u wordt aangedaan. Als u beseft dat u zelf van alle dingen deel uitmaakt, kunt u misschien veel veranderen. Wanneer u denkt dat alleen anderen schuld zijn, zult u steeds meer beladen worden met de last van een schijnonrecht dat u dan niet meer kunt verdragen. En dat wens ik u niet toe. Wat ik u wel toewens, is verder een goede avond, een prettige huisgang, een gezegende nachtrust en als u uittreedt, kom een keer aan, Wip, het is heus gezellig bij ons. Tot ziens.
De volgende bijeenkomst is op 28 november. Wel thuis.
Nee, je ging er zelf naar.